Broeders en zusters, een goede avond allemaal. Aart wilde het refreintje nog een keer zingen, maar toen begon ik al naar voren te lopen. Dus ik verstoorde het een beetje. Maar je bedoeling was goed. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. En als het gaat over de zomer en lange avonden, Evert die zei het al, mensen die zeggen soms we hebben vakantie of we gaan dit of dat doen, dan moet ik altijd denken aan de tijd, ik doe dat nogal steeds, in de zomer geef ik altijd bijbelstudie op campings. En ik kwam op een gegeven moment aan, ik zal geen namen noemen welke camping dat was. Maar ik kwam aan met mijn gezin en ik ging naar mijn tent toe. En toen kwam er direct een broeder naar me toe lopen en die zei, fijn dat je er weer bent joh. En ik hoop dat je een goede week hebt. Ja, ik zal er zelf niet zijn, zegt hij. Ik zal zelf de bijbelstudies niet bezoeken. Ik zei, wat is dat nou? Waarom bezoek je hem niet? Nou, hij zegt, ik heb vakantie. Nou, dat was gelijk raak voor mij. Ik zeg, vakantie? Wat bedoel je precies? Nou, hij zegt, normaal ben ik altijd met die dingen bezig. Maar ik ben nu op vakantie. Dus nou even niet. Ik zeg, wat is dat voor rarigheid? Ik zeg, het was heerlijk om een dag te beginnen met een bijbelstudie. Rust, reinheid en regelmaat ben ik mee opgevoed. Maar dat geldt ook voor bijbelstudie doen. Dus ik zeg, ik begrijp het niet helemaal wat je bedoelt. Ik zeg, er is niks heerlijkers dan in vakantietijd. 'S Ochtends je bijbel open te doen. Nadat je een heerlijk bak koffie hebt gedronken met je vrouw. En dan heb je een goede start van de dag. En wat je de rest van de dag gaat doen, bekijk je maar. Maar goed, wees gezegend deze week. Maar hij dacht, ik ga het alvast maar melden. Want anders kom ik hem halve week de week tegen. En dan zegt hij, waar ben je? Nou, dan weet hij het gelijk maar. Maar ik vond het een beetje typisch. Want weet je, in het dienstverband wat wij mogen hebben met de Heer Jezus Christus, daar hebben we geen vrije dagen. Amen. We zijn aangenomen tot zijn kinderen. We zijn 7 dagen in de week in dienst. 24 uur per dag. En dat doen we met een rond gezicht, zou Corrie ten Boom zeggen. Toch? Koud weer of warm weer. We dienen de Heer. We gaan een stukje lezen. We hebben vanavond veel te doen, dus we gaan gelijk beginnen. Ja, vandaag heeft, ik zal geen namen noemen, heeft mij iemand benaderd. Die zei, 21 juni is de langste dag. Dus hij zegt, neem lekker de tijd vanavond. Dus dat ligt niet aan mij, dat ligt aan die broeder. Het was een broeder die mij dat heeft bericht. Dus. Maar nou zitten jullie allemaal te denken, wie is het? Wie zou het zijn? Nee, die is het niet. Nee, die is het niet. Nee.
Hij heeft het mij verteld, daarom weet ik het.
Daarom weet hij het. Nou, dan hebben we dat gelijk even uit de weg geruimd. Ja. Even kijken, waar was ik? Exodus 26, daar gaan we beginnen. Exodus 26. Ik ga met u wat lezen over het eigenlijke heiligdom. We denken deze 3 avonden na over de tabernakel. En u weet, de tabernakel was opgesplitst in 3 gedeelten. De voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Maar strikt genomen, heel officieel, is het eigenlijke heiligdom het gebouwtje zelf, laat ik het zo zeggen. Dus even los van de voorhof. Dus het eigenlijke heiligdom is het heilige en het heilige der heiligen. Nou, over dat afzonderlijke deel wil ik een aantal versen lezen. Want dat was gebouwd van acaciahout. En dat lezen we in Exodus 26 vanaf vers 19. Zomaar wat versen ter inleiding. Exodus 26 vanaf, sorry, vers 15. Neem me niet kwalijk. Daar staat het volgende. Ook moet u voor de tabernakel de rechtopstaande planken maken van acaciahout. Daar heb je dus de panelen, de planken van dat eigenlijke heiligdom. De lengte van een plank moet 10 el zijn en 1,5 el de breedte van elke plank. Elke plank moet 2 pinnen hebben, zodat ze met elkaar verbonden kunnen worden. Hetzelfde moet u met alle planken van de tabernakel doen. Dan moet u de planken voor de tabernakel maken, 20 planken voor de zuidzijde. Dan moet u 40 zilveren voetstukken onder de 20 planken maken. 2 voetstukken onder de ene plank voor zijn 2 pinnen en 2 voetstukken voor de andere plank voor zijn 2 pinnen. En voor de andere kant van de tabernakel aan de noordelijke kant 20 planken. En met hun 40 zilveren voetstukken, 2 voetstukken onder de ene plank en 2 voetstukken onder de andere plank. En voor de westkant van de tabernakel moet u 6 planken maken. Nou, u mag dit U wilt natuurlijk een stukje lezen voordat u naar bed gaat vanavond. U mag dit doorlezen. Maar dat gaat over de samenstelling waaruit bestond nou dat eigenlijke heiligdom. Dat laat ik aan u over. Maar het is duidelijk. Planken, panelen, zilveren voetstukken aan elkaar verbonden. Dat moet u even vasthouden. Dan gaan we naar de Efezebrief. Die tabernakel is ook een beeld van de gemeente. En dat voelde u natuurlijk al een beetje aankomen. En Paulus schrijft daarover aan de gelovigen in Efeze. Efeze hoofdstuk 2. Onder andere. Daar staat in vers 19. Efeze 2 vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus de gemeente is vandaag ook een tempel. Dat is een prachtig beeld. En Paulus die heeft dat op een andere plaats ook nog onderwezen. Want hij zegt in onder andere 2 Korinthe 6, dat hoef je niet op te zoeken hoor. Maar daar spreekt hij over de tempel van God. Ja, de tempel van de levende God, dat bent u. Nou, tot zover even deze inleidende woorden. Het is altijd belangrijk om iets uit het Eerste en iets uit het Tweede Testament te lezen, zodat u de lijnen vanavond ook zal ontdekken voor het eerst. Of weer opnieuw. Het zijn misschien niet allemaal nieuwe dingen die u hoort deze avonden, maar daar gaat het ook niet om, hè? Ik heb vroeger de opleiding marketing gehad. En daar werd mij altijd geleerd, herhaling is de kracht van de reclame. Nou, zo kan het geestelijk ook zo zijn. Maar de Heer kan ook bekende dingen nieuw voor ons maken. En dan is het een geweldige zegen dat je opnieuw je rijkdom mag ontdekken. Nou, we hebben iets gelezen uit Exodus hoofdstuk 26. En we zijn toegekomen aan het derde deel van de tabernakel. Na de voorhof, het heilige, gaan we nu naar het heilige der heiligen. En we zijn de vorige keer, om even een bruggetje te slaan, geëindigd met die vier dekkleden. En die heb ik proberen uit te leggen en te laten zien dat dat spreekt over de Heer Jezus. Door wie het hele gebouw samengevoegd is. Ook dat onderwijst Paulus in de Efezebrief. Dat was het dak, daar ben ik mee geëindigd. Maar nou nog even iets over dat eigenlijke gebouw, dat eigenlijke heiligdom. Want dat is toch wel wonderlijk als we naar die wanden kijken waar die van gemaakt waren. De voorhof was afgesloten, heb ik gezegd, met een witte omheining. He, dat was dat wit linnen doek van 2,5 meter hoog, 50 meter lang, 25 meter breed. Dat was de buitenste omheining. Maar de omheining, om het zo te zeggen, het eigenlijke heiligdom, daarvan waren de wanden van acaciahout gemaakt. En toen we de eerste avond nadachten, of de tweede, over het brandofferaltaar, toen heb ik ook gezegd dat altaar, ja, alle attributen in de tabernakel, met uitzondering van het wasvat en de menorah en zo, maar de meeste attributen in de tabernakel waren gemaakt van acaciahout. En hout was een beeld van de mens. Nou, dat had wel iets luidruchtiger gemogen. En het sprak vooral over de Heer Jezus in zijn menswording. Hij is 100% mens geworden. En tegelijkertijd was hij 100% God. En dat zie je ook in die wanden terug. En nu zei de Heere God tegen Mozes, als je nou alles van dat wat gemaakt moet worden van hout gaat maken, dan moet dat van een bijzonder houtsoort gemaakt worden. En dat is niet het houtsoort wat jullie bepalen, maar wat ik bepaal. Nou, en welk houtsoort zoekt de Heer dan uit? Nou, dat moest acaciahout worden. Als dat nou vurenhout geweest was, nou, dat is makkelijk te bewerken. Dat is heel licht hout. Maar hij is ook tegen weinig bestand. Maar de Heer zei, nee, je moet acaciahout nemen. En als u vanavond op Google is acaciahout of een acaciaboom intypt, dan zult u die boom gaan zien. Die waren te vinden in de woestijn waar het volk doorheen reisde. Dus de Heer die koos bomen uit waar ze over konden beschikken. Maar dat waren wel bomen die nog met heel hun wortelgestel zich in de aarde bevonden. En dat is even belangrijk om tot je door te laten dringen. Die acaciabomen die worden gekenmerkt door een heel diep wortelgestel en een wollige kruin. Dus aan de bovenkant is het kriskras, zitten alle takken door elkaar. Maar dat geldt ook voor het wortelgestel. En de Heer zegt, die bomen moet je gaan gebruiken. En onthoud dan ook dit, zij hadden nog geen graafmachines zoals wij. Dat moest allemaal met handje gebeuren. Dus dat was een enorme klus voor die Israëlieten om overeenkomstig de opdracht van de Heer deze bomen te gaan gebruiken. En als je dan die boom eruit had gehaald, nou ja, dan had je er nog geen panelen van die pasten in die wanden van die tabernakel. Nou, wat moest er gebeuren? Die kruin die moest eraf. En het wortelgestel moest eraf. De schors moest eraf. Die boom die moest gezaagd worden in panelen, in planken. Die moesten weer geschaafd worden. Die moesten worden overtrokken met goud als beeld van de heerlijkheid van God. En die moesten geplaatst worden op een zilveren voet. Want ja, uit zichzelf bleven die planken niet staan. Dat begrijp u wel. Een heel proces. Kijk, ervan uitgaande dat dat orgel volledig van hout is, dan moet u beseffen dat dat orgel ooit hier in de Veluwse bossen heeft gestaan. Dat was ooit een boom. Moet je over nadenken. Dat dit een boom is geweest. Die is op een goede dag eruit gehaald uit dat bos, vervoerd naar de fabriek. Maar wat een geweldig bewerkingsproces heeft er plaatsgevonden om daar uiteindelijk een orgel van te bouwen. Bedenk dat even. Van die boom in het bos naar een orgel in ons huis. Het is een geweldig bewerkingsproces geweest. Maar dat gold ook voor die wanden van de tabernakel. En ze moesten die opdracht van de Heere God uitvoeren tot in de punt en in de komma. Dat is belangrijk. Nou, hout, ik heb het al gezegd, is een beeld van de mens. Kwetsbaar. Vergankelijk. En als we dit over gaan zetten naar ons leven, dan wordt het wonder alleen maar groter. Want als je vanavond hier mag zijn en je mag getuigen van geloof en wedergeboorte, dan kunnen wij getuigen, dan mogen wij getuigen dat wij ook getrokken zijn uit de duisternis van deze wereld. De Heere God heeft ons helemaal uit deze modderpoel, uit deze aarde getrokken, losgemaakt van deze wereld. Herken je dat proces? Dat is een werk geweest of niet? Want wat zaten wij vertakt in deze wereld, geworteld in die wereld? Waarvan de Bijbel zegt, deze wereld gaat voorbij. En de Heer heeft ons er helemaal uitgetrokken. En daar sta je dan, met dat wortelgestel wat openbaar komt. En dat niet alleen. De Bijbel zegt, wij waren ook verduisterd in ons verstand, in ons denken. Dus ook met de kruin moest wat gebeuren, of niet? Dus het wortelgestel ging eraf, maar het kruintje is er ook afgegaan. We zijn vernield in ons denken. Wat een proces, hè? Was de Heere God toen tevreden? Nee. De schors ging er ook af. En hij ging ons zagen. En hij ging ons schuren. En hij ging ons schaven. En dit moet u ook van acaciahout weten. Het is heel hard hout. Het is wel vrij licht hout. Dus wat vervoer betreft was het gunstig. Maar wat bewerking betreft was het een drama. Nou heb ik twee linkerhanden, dus ik ga me niet uitlaten over houtbewerking. Maar dit heb ik onderzocht en neem het aan dat het zo is. En knoesten is voor een timmerman nooit fijn, toch? Nee. En je liep nogal eens tegen een knoest aan. Hard hout, knoesten. Maar je hebt je eigen leven wel voor ogen, hè, op dit moment. De Heere God is dat goede werk in jou en mij begonnen. Wat heeft hij daarmee een geduld? Om jou en mij niet alleen te trekken uit deze boze tegenwoordige wereld, wortelgestel gaat eraf, wordt helemaal losgemaakt. Je denken wordt vernield, dat is ook een proces. Wordt vernield in uw denken, zodat u de wil van God verstaat. Romeinen 12, vers 1 en 2. Maar hij is ons ook gaan schaven. En hij liep ook tegen de nodige knoesten aan, of niet? Kent u uw eigen knoesten? Het is belangrijk om te beseffen. En misschien heb ik het de vorige keer al gezegd, maar ik heb vroeger in een catechisatieboekje geleerd. Er zijn twee dingen nodig. Dat is zelfkennis en godskennis. En het is maar al te waar. En door zelfkennis, hoe ontvang je dat? Door de verkondiging van het evangelie en door het licht van de Heilige Geest ga je zien wie je zelf bent. En dat is belangrijk vandaag. Want er zijn heel veel mensen die willen wel de Heer Jezus leren kennen, maar buiten de kennis van zichzelf om. Nou ga ik dat niet als voorwaarde stellen, dan moet je voorzichtig zijn. Mee zijn, zeker op de Veluwe. Maar als ik mezelf niet ken, zou er dan ooit behoefte in mijn hart opkomen om Christus te kennen? Die twee gaan samen op. Dat hoort bij elkaar. En na de mate dat ik Christus leer kennen, zoals het ook nog is, leer ik ook mezelf kennen. En dat is een wonderlijk proces. Daar sta je dan. Getrokken uit deze wereld. Vernield, geschaafd. Geslepen, maar ook dit. Overtrokken met goud. Openbaring spreekt daarover. Dat een beeld, Openbaring 21, is van Gods heerlijkheid. Je bent een totale nieuwe schepping geworden. Het oude is echt voorbij gegaan, hoor. Dat orgel stond ooit in het bos. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Er is niks meer van terug te zien, zou je zeggen, toch? Echt iets nieuws van gemaakt. En het is vanavond tot zegen. Of niet? De aanbidding wordt ermee geleid. Of je nou van een orgel houdt of niet, daar gaan we niet over discussiëren. Maar het is tot zegen. En dit is exact wat de Heer met ons leven heeft gedaan. En als je dan terugkijkt. En voor de een is dat misschien 3 jaar. Voor de ander 10 jaar. Voor de ander 30 jaar. Maar dan roem je toch niet meer in eigen kracht. Niet meer in gaven of in wat wijsheid is. Dan roem je alleen nog in de Heer. In zijn dood en in zijn verrijzenis. Want dat is de weg waarin hij ons heeft meegenomen. En gemaakt heeft tot een nieuwe schepping. Met welk doel? Om ons te overtrekken met zijn heerlijkheid. En om ons deel te laten zijn van zijn gemeente. Schouder aan schouder in de wijngaard te staan. Zie je de panelen? Eigenlijk een heel makkelijk hoofdstuk, hè? Exodus 26. Als je het aan tafel leest, zeg je, wat moet ik ermee? Maar als je even de lijnen doortrekt en het onderwijs van Paulus erbij neemt, dan zeg je, wat een wonder in Exodus 26 kom ik mezelf tegen. Want datzelfde proces wat met die acaciabomen heeft plaatsgevonden, heeft zich ook voltrokken in mijn leven. En troost je met die gedachte, de Heer is me nog steeds aan het vormen. Dat proces gaat nog steeds door. En met welk doel? Dat hij zichzelf hoe langer hoe meer in mij terug gaat zien. Wat een genade. Wat een geduld. Nou, dat is het hout. En die planken, overtrokken met Gods heerlijkheid, met goud. Koningskinderen, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. En ze staan op een zilveren voet, lazen we. Nou, na het heel dat bewerkingsproces zijn die planken geschaafd, die panelen, prachtig overtrokken met goud. Maar ja, ze blijven vanuit zichzelf niet staan. En dan staat er heel specifiek, als je hebt meegelezen, dan weet je dat ze geplaatst werden volgens Exodus 26 op 2 zilveren voeten. Dus 1 paneel... op 2 zilveren voetjes. Ik hoop dat het duidelijk is. En als je gaat kijken naar zilver in de Bijbel, dan zie je dat Jozef voor zilver is verkocht. Maar de meerdere Jozef is ook voor zilver verkocht. Waar of niet? Je zou kunnen zeggen, zilver is een betaalmiddel in de Bijbel. En jij en ik, zijn wij ook gekocht en betaald? Nou en of? Wij zijn niet gekocht met goud of zilver. Zilver is een beeld van. Wij zijn gekocht met het kostbaar, dierbare bloed van het lam. We staan op een zilveren voet. In wat voor omgeving? Nou ja, die tabernakel stond in woestijnachtige omgeving. In het zand, in het stof, in het vuil van deze wereld. Daar sta je. Dat is onze positie. Ja, wel een nieuwe schepping, hè? Maar wel in deze, niet van de wereld. Niet van de wereld. Dus we zijn totaal anders, want we hebben Christus leren kennen. Het is niet zomaar iets veranderd in mijn leven. Nee, 180 graden om. En misschien herken je dat wel. In mijn leven hadden mensen daar heel veel moeite mee. Die zeiden tegen mij, ja, niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos. Net een beetje zo, net niks, zeg maar. Kijk, als de Heere God het doet, dan doet hij het goed, hè. Hij trekt je met wortel en tak eruit. Hij vernieuwt je totaal in je denken. Hij maakt van jou een nieuwe schepping. En hij zet je in deze wereld, waarin je je vaak een vreemdeling voelt, of niet? Ja. Maar die tabernakel was ook op doorreis, toch? Die moest door. We hebben vorige keer nagedacht over de wolkolom en de vuurkolom. Die tabernakel moest ook door. Maar als die werd opgezet, stonden die panelen weer in woestijnachtige grond. Maar wel op een zilveren voet. En dit mag je inlegkunde vinden, maar ik vind het wel mooi. Twee zilveren voetstukken. Moet je luisteren, hoef je niet op te zoeken. Goed luisteren. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 2. Het is de genade waarin wij staan. Nou, ik durf het wel toe te passen. Dat is één zilveren voetstuk. En diezelfde Paulus schrijft in 2 Korinthe 1 vers 24. Want u staat vast in geloof. Hé, hey, genade en geloof. Dat is waar wij vandaag door leven. Het geloof gaat straks pas over in aanschouwen. Maar vandaag leven we uit de belofte van God. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Zie je jezelf al staan in de woestijn of niet? Is toch mooi of niet? Heere God, dat u dat van me heeft kunnen, ik nooit kunnen denken. Ik dacht vroeger, ik ben nog jong natuurlijk, maar toen ik tot geloof kwam, dacht ik, nu heb ik het lek boven. Ik ontving in de zomer van 2000 zekerheid van behoud. Zekerheid van geloof. Toen dacht ik, nou ben ik er. Weet je wat de Heer zegt? Nee joh, nou heb ik je pas uit de klei getrokken. En nou ga ik je een paneel maken waar ik mezelf in terugzie. Zoals de goudsmid zich terug kan zien in het goud. Dat is zijn verlangen. Dus het is nog veel rijker. Daarom is behoudenis, redding, niet minder waardig. Hè? Denk erom. Ik prijs de Heer voor mijn behoud, voor mijn redding. Maar onthoud wel dit. Het is het begin van de wandel met de Heer. Het begin. Wij dan gerechtvaardigd door geloof, hebben vrede met God. Romeinen 5 vers 7. Het is het begin. En dan begint het vormingsproces. Je bent uit het bos gehaald, met eerbied gesproken. En de Heer is je gaan vormen, zodat je deel wordt van zijn heiligdom. Ja, en daar staan we, hè, naast elkaar, schouder aan schouder. Nou, als je Exodus 26 verder leest, dan lees je ook dat die panelen ook weer verbonden waren. Dat laat ik maar even liggen. Daar worden gesproken over 5 planken die die panelen weer met elkaar verbinden. Horizontaal, begrijp je me? En 1 van die 5 zou dan een onzichtbare zijn. Die zit dwars door al die panelen heen. Nou, dan wordt wel gezegd, dat is de Heilige Geest die in ons woont. Nou ja, kan ik niks op tegen hebben. Hè? En die 4 andere, ja, de een zegt, dat zijn de 4 evangeliën. Ik ga niet aan inleg kunnen doen. 1 ding is zeker, wij staan in woestijnachtige omgeving, schouder aan schouder. Niet gebogen, maar rechtop. Toch? Niet trots, maar op de voet van genade en geloof. En dat is waardoor wij leven vandaag. Ik vind dat zo'n mooi plaatje. En verbonden met elkaar. En denk nu niet dat er alleen panelen staan uit uw club. Die mensen kom ik ook tegen. Ja, het zijn alleen Griffemiddenbonders. Nee. Het zijn alleen Baptisten. Nee, echt niet. Daar zijn mensen uit alle volken, talen en natieën. Maar dit hebben ze gemeen. Ze hebben geknield bij het kruis van Jezus. En ze zijn overweldigd door de liefde van God. Ze zijn ingewonnen voor hem en ze hebben deel gekregen aan de Heilige Geest die in hen is komen wonen op het moment toen ze tot geloof kwamen. En ze hebben uitzicht op eeuwig leven en de Heer Jezus is de allerbelangrijkste persoon in heel hun bestaan. Amen.
Amen.
En dat zijn heel verschillende mensen. Kijk, je vrienden kies je uit, maar je familie, die zijn je gegeven. Dat geldt ook de familie van de Heere God. Dat is dus niet altijd makkelijk. Want er zijn nogal wat broeders en zusters met hun hebbelijkheden, jazeker, maar ook met hun onhebbelijkheden. En toch vormen zij die ene gemeente. We worden aan elkaar geslepen. Nou, het laatste hierover. Ik sprak ooit over dit onderwerp en toen noemde ik het voorbeeld. Veel mensen hebben vandaag een kruisje aan hun kettingje hangen. Hè? Nou, het kruis is niet het meest bijbelse beeld, is mijn overtuiging. Nou, anderen die hangen een menorah eraan. Nou, dan heb je meer bijbelse papieren. Hele oude, moet ik zeggen. Maar weer anderen hebben geloof, hoop en liefde eraan. Maar toen, die avond vertelde ik, weet je wat je moet doen? Je moet naar de juwelier gaan. En dan moet je een paneeltje laten maken conform Exodus 26. Dat is mooi, hè? Als je dan toch wat wil, nee, op formaat. Dan zeg je tegen de juwelier, ik zat op 21 juni in de bijbelstudie in Ermelo. En ik wil dat u dit gaat maken voor mij. Een gouden paneeltje met 2 zilveren voetstukjes. Een haakje eraan, dan kan ik hem aan mijn kettingje doen. Maar waarom dan? Nou, gaat u zitten, ik ben er nou toch. Dan kan je vertellen wat God doet in levens van mensen vandaag en wat hij ook in jou heeft gedaan. Dat is een plaatje van jouw leven geworden. Al het oude voorbij gegaan, het is nieuw geworden. Nou, die juwelier weet niet wat hij hoort. En toen ik dat deelde, geloof het of niet, de volgende avond komt er een stel naar me toe. Die hadden zoiets laten maken voor mij. Die waren daar zo van onder de indruk gekomen. En die waren vooral onder de indruk gekomen van dat proces wat de Allerhoogste God in hun leven had ingezet. Amazing grace. Genade. Ontzagwekkend groot. Zie je de verwondering? Daar sta je. Je bent deel geworden van het heiligdom. Nou, dit vind ik een heerlijk begin. Ik heb het niet verdiend. U ook niet hoor, voor zover u dat nog dacht. Je hebt er echt niet naar gemaakt. Het heeft ook niet te maken met je intellect, hoe groot dat ook is. Dat vind je misschien ook verdrietig dat ik dat vanavond zeg. Het heeft niet met je achtergrond te maken. Het heeft maar met één persoon te maken. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daarom moet het altijd over de Heer Jezus gaan. Het is zijn gemeente, hij het hoofd, wij het lichaam. En hij herkent zich helemaal in dat lichaam. Hij ziet zichzelf daarin terug. Nou, dak gehad, wanden gehad. Je bent helemaal verwonderd, hè? De Heer Jezus het hoofd, het dak, wij het lichaam. Wij leven daaronder. En ja, je kan discussiëren over dit hoofd en dit lichaam, of dat wel of niet bij elkaar hoort. Maar het is een eenheid. Dat hoort bij elkaar. Het hoofd reeds verheerlijkt. Wij zijn gemeente hier nog op aarde. Maar wel die intense, intieme verbondenheid. En je weet het, hè? Mijn motto is: met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Die lijken op elkaar. Nou, houd dat even vast. Nou gaan we naar binnen toe. In het heilige der heiligen. En het eerste wat we daar zien, althans, we zien drie attributen daar. De bekendste is natuurlijk de menorah. Dan zien we de tafel van de toonbroden. En het reukofferaltaar. Dat is wat er in het heilige staat. Drie attributen. Nou, en ik denk dat die menorah, ik noemde dat net al even, het meest bekende attribuut is in de tabernakel. En dat is ook iets heel moois. Die menorah, die was gemaakt uit één klomp zuiver goud. Zuiver goud. En nou spreken wij wel over de zevenarmige kandelaar, maar dat is niet juist natuurlijk, hè? Dat begrijpt u wel. Want hoeveel armen heeft die kandelaar? Die heeft er zes. En de middelste, dat is de schacht. En vanuit die middelste kandelaar, vanuit die middelste schacht, komen die armen voort. Maar dat is uit één klomp voortgekomen, zuiver goud. Nou, die armen, die kandelaar, die kom je natuurlijk ook in het boek Openbaring tegen. Nou, dat laat ik nou maar even liggen. Ik wil vier beelden noemen waar die menorah van spreekt. Want die verspreiden licht in het heilige. En dat licht dat brandde voortdurend. Niet zoals wij dat kennen middels kaarsen, maar middels olijfolie. En olijfolie, olie, is een beeld van de Heilige Geest in nagenoeg alle gevallen in de Bijbel. Dus dat licht brandde daar. En die menorah die heeft vier betekenissen. Allereerst spreekt die menorah over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want de Bijbel zegt, God is licht en in hem is gans geen duisternis. Dat is de eerste betekenis. Die menorah spreekt over de Heere God zelf. Over de Vader. Die zich in de Zoon en door de Zoon heeft geopenbaard aan een wereld verloren in zonde en schuld. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Het gaat over God zelf. Wie in mij gelooft, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Als je in de Heer Jezus gelooft, waar de menorah een beeld van is, dan krijg je deel aan het licht van de wereld. En de Bijbel zegt dat je dan niet in duisternis hoeft te wandelen. Is dat een troost of niet? Dat is geweldig. De God die wij kennen is licht. Dit is ook typisch dat alles wat met de Satanskerk te maken heeft, altijd zwart is, donker is. Maar wij mogen wandelen in het licht. Daarom geloof ik ook niet dat donkere kleding iets met het Bijbelse geloof te maken heeft. Dan kan je zeggen, ja, het is nederig, ootmoedig. God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Dat is de eerste betekenis. Het spreekt, de menorah spreekt over de Heere God zelf. Het tweede, en dat is ook belangrijk, even, noemde het al eventjes. Jesaja 42 vers 6 zegt dat Israël apart is gezet, uitverkoren is, om te zijn licht voor de heidenvolken. De menorah is daarom nauw verbonden aan Israël. Je ziet dat ook op allerlei manieren in Israël terugkomen. Dat is belangrijk. Bij opgravingen, is heel interessant, wordt heel vaak de menorah ontdekt. Nou, dat zijn Bijbelse gegevens. He, dat geeft een bepaald waarheidsgehalte aan van de Bijbel. Daarom denk ik dat het de menorah een veel bijbelgetrouwer symbool is, als je dan toch een symbool wil, dan het kruis. Want daar kan je nog over verschillen of dat nou een verticale lat was en een horizontale. Want er staat in het boek Deuteronomium, vervloekt is een ieder die aan een paal hangt. Maar goed, daar gaan we niet over discussiëren. De menorah heeft wel echte sterke Bijbelse papieren. En die kom je vandaag nog tegen in opgravingen. En het spreekt van de roeping van Israël. Nou, dat is ook niet zo gek. Want Israël is het door God uitverkoren volk. Zij zullen zijn tot licht als licht voor de heidenvolken. En nu zeggen sommige mensen, ja, dan hebben ze van die roeping nog niet zoveel terechtgebracht. Ja, pas op wat je zegt hoor. Want dan heb je Romeinen 3 en Romeinen 9 nog niet goed gelezen. Aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. Is dat licht of niet? En die Bijbel is gekomen zelfs in de lagen, in de landen bij de zee. Die is zelfs in Ermelo gekomen. Dus is het volk van Israël tot zegen geweest of niet? Wat hen betreft, wat het vlees betreft, is de Christus uit hen voortgekomen. Waarvan ik net gezegd heb, de Heer Jezus is het licht van de wereld. Dus zijn ze al tot zegen geweest? Jazeker. En dat zal in de toekomst op ongekende manier zijn. He, dat ze tot zegen zullen zijn. Dus zeg nou niet, Israël ligt voor de heidenvolken. Daar hebben ze nog niet veel van gebakken, met eerbied gesproken. Ze zijn al tot zegen geweest. Als je alleen nog kijkt naar de discipelen die allemaal erop uit zijn getrokken. En het evangelie hebben verkondigd. Denk aan de apostel Paulus. Heeft hij op een geweldige manier niet de heidenen het evangelie mogen verkondigen? Ze zijn al tot zegen geweest. En dat is het tweede beeld van de menorah, Israël zelf. Het derde. Nou, dan komen we uit bij ons als gelovigen. Efeze 5 vers 8. Paulus onderwijst daar. Jullie zijn kinderen van het licht. Wandel dan als kinderen van het licht. Met andere woorden, die menorah spreekt over God zelf, die licht is. Spreekt over Israël, een bijzondere roeping. En wij die vandaag het evangelie hebben aangenomen, wij delen in dat licht en wij mogen wandelen als kinderen van het licht. Dus die menorah spreekt ook over jou en mij. Dat is toch bijzonder? En sommigen dragen het lampje op hun rug, zo zeiden ze vroeger wel. Maar goed, verspreid je toch licht. Maar ik hoop dat jullie zijn als een bouwlamp. Dat in Ermelo echt duidelijk zichtbaar is dat je een kind van het licht bent en dat je ook als zodanig wandelt. Dat is belangrijk vandaag. Ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet wat ik geloof. Maar ik leef ook overeenkomstig datgene wat ik geloof. Ik wandel in het licht met Jezus en het donkere dal, dat ligt achter mij. Vierde betekenis. Nou, die ken je ook allemaal. Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Die menorah spreekt ook van het woord van God zelf. En dat woord is licht. Is toch wonderlijk? Dat zegt de Bijbel. Het is een prachtige psalm, Psalm 119. Het openen van uw woord verspreidt licht en geeft eenvoudige inzicht. Is toch wonderlijk? Ik las vroeger nooit, ik was altijd aan het sporten. Lezen vond ik voor saaie mensen, echt. Ik, als je die mensen een klap op de schouder geeft, dan komt er een stofwolk uit. Ik was altijd aan het sporten. Lezen. Duffe mensen. Toen kreeg ik verkering met Annette. Nou, die kan lezen, dat is onvoorstelbaar. Die kan gewoon in een volle kamer lezen. Dan weet ze nog wat ze leest. Nou, ik ben zo afgeleid. Leg mijn boek maar weg, ik ga liever praten. Maar dat woord van God, dat is licht. Dat is waardoor ik tot geloof en mede geworden ben gekomen. Terwijl ik helemaal geen lezer ben. Nou, dat is toch een dubbel wonder, of niet? Dat kwam zo krachtig binnen. De Heere God heeft de Romeinenbrief in mijn leven gebruikt om mijn ogen te openen. En mijn verstand te verlichten. Dat ging door het woord van God. Niet door een of andere mystieke ervaring. Gewoon door de prediking van het evangelie. Werd er een pijl afgeschoten in mijn hart en pat, stilgezet. Dat is toch wonderlijk? Dat doet het woord van God. Dat verspreidt licht. Ja, dat is ook wel spannend, want dat komt dan ook dichtbij. En als het licht geeft over je leven, ja, dan ga je ook jezelf ontdekken. Vind je dat niet spannend? En ik heb onder prediking gezeten. Die prediking kwam zo dichtbij en dat is voor mij altijd een les geweest voor mijn eigen prediking. Een prediking moet altijd dicht bij je hart komen. Ik geloof dat dat anders zijn doel mist, maar dat is mijn overtuiging. Jezus kwam altijd dicht bij het hart. Maar die prediker die uiteindelijk tot zegen is geweest, die kwam mij wat te dichtbij. Maar ja, dat is het woord van God en dat komt dichtbij. Vandaag willen de meeste mensen een globale prediking. Je moet vooral niet op het hart gericht zijn, want ja, hoe? Nou, Jezus was wel op het hart gericht. Het woord is op het hart gericht, want het woord van God verspreidt licht en is uit op hartsverandering. Dus komt altijd dichtbij. Ik kan niks met een prediking die niet toegepast wordt, die niet dichtbij komt. Nee, dat is juist nodig. Maar dat is ook wel spannend, want ik zat onder een preek en ik wist, het gaat nou over mij. Maar ik vond het helemaal niet fijn. Want ik moest er wat mee. Nou, dat is belangrijk. Ik hoop dat je vanavond, als je de Heer Jezus nog niet kent, je helemaal niet prettig voelt hier. Dat je zegt, volgens mij heeft hij het over mij. Begrijp je wat ik bedoel? Zo dichtbij moet het komen. Maar als het allemaal over de hoofden heen gaat, en ik vrees dat dat in veel kerken gebeurt vandaag, ja, dan ga je naar huis zoals je erin kwam. Maar het woord van God is licht. Het dringt door tot in het diepste diepten van je bestaan. Dat is een wonderlijk iets. En door dit woord, wat licht verspreidt, zijn al miljoenen mensen tot wedergeboorte gekomen. Dat is toch wonderlijk? Nou, die menorah, 4 betekenissen. Ik vind het prachtig. En ik hoop dat je die menorah, die beelden ook herkent in je eigen leven. De Heere God die licht is. Israël, wat licht, die licht mogen verspreiden onder de heidenvolken. Het gaat over de Heer Jezus, het gaat over het woord, het gaat over jezelf, et cetera, et cetera. En dat wij in dat licht voortdurend mogen wandelen. Dat betekent wandelen met een vrij geweten. Dat is een zegen. Als je met een vrij geweten mag wandelen. Dat kan alleen in de gemeenschap met hem. Het tweede wat we tegenkomen is de tafel met de toonbroden. Die gouden kandelaar, of die menorah, dat lees je voor de Bereërs onder ons in Exodus 25, Leviticus 24. En in diezelfde hoofdstukken wordt ook gesproken over de tafel van de toonbroden. Nou, er lagen 12 broden, voor elke stam een brood. Met andere woorden, in het heilige was ook het volk van Israël vertegenwoordigd. En die broden getuigden van Gods trouw en Gods zorg voor zijn volk. Die toonbroden waren gemaakt van manna. Dat werd verzameld. En weet je wat zo wonderlijk was? Die toonbroden vormden het voedsel voor de priesters. Nou, mijn zoontjes die zeiden gelijk, ja, maar pap, dan zat er wel een hoog houdbaarheidsdatum op. Is dat allemaal waard? Ja, ik zeg, dat weet ik ook niet te verklaren, maar blijkbaar was dat wel zo, ja. Want de priesters namen dat als voedsel en er werden nieuwe toonbroden neergelegd. Dat is wel interessant. Gemaakt van manna, verwaardigd tot toonbroden en het was voedsel voor de priesters. Nou, wie zijn vandaag priesters onder het nieuwe verbond? Dat zijn wij. Gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Ook wij leven uit het manna wat neerdaalde uit de hemel. De Heer Jezus Christus, Johannes 6. Ik ben het levende brood. En dat vind ik zo'n mooi hoofdstuk. Want de Heer Jezus die zit zijn toehoorders lekker te maken. Met eerbied gesproken. Hij spreekt over brood en over allerlei aantrekkelijke dingen. En dan zegt hij, geef ons altijd dat brood. En dan zegt hij, ja, ik ben het brood. Kijk, wij lezen dat en denken, ja, dat is een zondagsschoolverhaal. Maar weet je wat voor schokkende boodschap dat was voor die tijd? Want ze hadden uit overlevering vernomen dat hun voorvaders leefden uit het manna wat uit de hemel neerdaalde. En nou staat er iemand voor ons die zegt, ik ben de vervulling ervan. Nou, dat was een schokkende boodschap. Wie bent u wel niet om te zeggen dat u de vervulling bent van dat wat uit de hemel neerdaalde? Ja, ik ben ook uit de hemel neergedaald. Kijk, jullie vaders, die hebben gegeten van dat manna in de woestijn. Maar die zijn allemaal gestorven. Maar als je van mij eet, mooi hè, dan heb je leven tot in eeuwigheid. En dan zegt de Heer Jezus, ik wil je verzadigen, ik wil je volmaken. Wie mij eet, wie mij drinkt, die zal in eeuwigheid geen honger en geen dorst meer hebben. En ja, als je deel krijgt aan dat manna, dan word je ook gevormd tot een toonbrood, weet je dat? Dan kan de Heer Jezus je zo naar de Vader omhoog houden. En zeggen, deze zijn van mij. Die heb ik gekocht en betaald met mijn eigen kostbare, dierbare bloed. Als teken van uw trouw. Als teken van uw goedheid. Het gaat allemaal terug op zijn trouw, op zijn goedheid. Dat geldt toch ook voor ons leven? En naar de mate je meer gevormd wordt en dat manna tot je neemt, de Heer Jezus Christus, ben je toonbaar voor je Vader in de hemel. En dan gaat alle eer naar hem. Het is zijn trouw. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoont. Reukofferaltaar. Ja, je kan er een uur over nadenken hoor, maar een beetje korte klappen. Neem het mee en denk erover na. Het reukofferaltaar. Exodus 30 kan je daarover lezen. En het is belangrijk, je hebt twee altaren in het tabernakelcomplex. Een brandofferaltaar en een reukofferaltaar. Nou was er niks mis met die offers die op het brandofferaltaar werden gebracht. Hè? Die waren allemaal voorgeschreven. Dus het was overeenkomst tot de wil van de Heere. Maar wat denk je? Dat is een ondeugende vraag van mij. Maar met welk altaar is de Heere God meer blij? Nou ja, kan ik niet helemaal zeggen. Brandofferaltaar werden ook brandoffers gebracht. Maar het gaat even om dat je het proeft, dat je het pakt. Want het reukofferaltaar, ja, dat was een altaar van aanbidding. De gebeden van de heiligen, die stijgen op tot de Heere God. Psalm 141 spreekt daar onder andere over. Het gaat hier op het reukofferaltaar, luister goed, niet om verbrand vlees. Heb je wel eens verbrand vlees geroken? Dat ruikt niet altijd even lekker. Maar het gaat hier om geurige kruiden. En of je daarvan houdt of niet, maar het is in ieder geval beter als verbrand vlees, of niet? Het is een heel verschil. Dat eerste altaar, het brandofferaltaar, of dat tweede altaar, het reukofferaltaar. Dat is een heel ander altaar. Er worden andere offers gebracht. Het reukofferaltaar is alleen maar offers van aanbidding. En dat is iets bijzonders. En als je vorige keer goed hebt opgelet, dan ben je nu helemaal in verwondering en aanbidding. Want de gemiddelde Israëliet, heb ik gezegd, kwam niet verder dan het brandofferaltaar, toch? Het priestervolk kwam bij het reukofferaltaar. Het priestervolk. Nou, wij zijn gemaakt tot een koninkrijk van priesters, koninklijke priesters. Wij leven dus niet bij het brandofferaltaar. Wij mogen doorgaan tot en met het reukoffer zelfs vandaag. Nou, wat denk je, als die priester dat reukoffer gebracht had, dan waren zijn klederen doortrokken van die geur, waar of niet? Je wist of iemand bij verbrand vlees had gestaan, of bij heerlijk geurige kruiden had gestaan. Dat is een verschil, toch? Waar ruik jij vandaag naar? Ben je iemand die veel bij het reukofferaltaar verblijft? Je begrijpt het beeld wel, hè? Ben je iemand die de Heer aanbidt in geest en in waarheid? Of bent u iemand die toch bij die poort en bij dat brandofferaltaar blijft hangen? Dan wel, ben je, dan niet, dan wel, dan niet, dan... Of ben je iemand die geestelijk is gegroeid door de jaren heen in genade en kennis van de Heer Jezus Christus? En dat je eredienst niet meer plaatsvindt rondom de poort en het brandofferaltaar, maar dat jouw eredienst, uw eredienst plaatsvindt rondom het reukofferaltaar. Dat aanbidding de kern van uw leven vormt. En weet je wat het kenmerk van aanbidding is? Dan gaat het niet meer om mij. Kijk, bij het brandofferaltaar kon het nog om jezelf gaan, hè? Niet altijd, maar het komt gewoon om jezelf. Om jouw schuld, om jouw zonde. Reukofferaltaar heeft niets met zonde en schuld te maken. Dat is wat. En waar wil de Heer naartoe? Dat wij een leven van aanbidding leiden. Een leven waarin het reukofferaltaar centraal staat. Met andere woorden, dat de Heer aanbeden wordt in en door mijn leven heen. Dat het in mijn leven niet meer zozeer gaat om mij. En om mijn zonde. En mijn schuld. En ook niet allereerst om mijn behoeften. Al mag je die ook bij de Heer bekendmaken. Laat het duidelijk zijn. Maar dat het allereerst gaat om de aanbidding van wie Hij is. Dat is mooi, hè? Dan is er sprake van geestelijke groei. Nou, dit was voor mij compleet nieuw zoveel jaar geleden. Ik was altijd met zonde en schuld bezig. Dat de Heer bij wijze van spreken uit de hemel riep. Maar waar blijft nou die aanbidding in je leven? Wie is mijn zoon nou voor je? Ja, dat is wonderlijk, hè? Toen Jozef zich bekend had gemaakt aan zijn broers, toen zei hij tegen zijn broers, nu moet je naar vader Jacob gaan, dan moet je allereerst vertellen dat ik nog leef. Dat was al een boodschap, hè? En nu moet je ook aan hem gaan vertellen over mijn rijkdom, over mijn heerlijkheid, over mijn status die ik heb ontvangen. Dat zei hij tegen zijn broers. Dan moet je aan vader gaan vertellen. Weet je wat echte aanbidding is? Dat je de vader gaat vertellen wie de Heer Jezus voor je is. De rijkdom in de Zoon, de genade in de Zoon, de gezegend met alle geestelijke zegen in en door de geliefde. Dat is echte aanbidding. Dan gaat het niet meer om mij, hè? Ken je dat in je leven? Kent u dat? Dan is er sprake van geestelijke groei. En voor wie is dat weggelegd? Voor het priestervolk. Dus je moet niet bij de eerste beginselen blijven steken. Je moet doorgroeien naar geestelijke volwassenheid. Want hoe dieper je het heiligdom ingaat, hoe minder het over mij gaat. gaat alleen over hem. En dat bedoel ik niet schoppend. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar dit wordt wel gemist in heel veel kerken vandaag. Het is niet alleen in reformatorische kerken. Ook in evangelische gemeenten. Dat men niet meer weet wat dit is. Wat is echt de aanbidding? Het is zo egocentrisch geworden. Wat heb ik aan de boodschap? En waar blijven mijn zonden? En mijn toekomst? En nee, daar gaat het uiteindelijk helemaal niet om. Dat is een harde boodschap, hè? Maar wel bevrijdend. Het gaat ten diepste dat de Heer Jezus de eer, de glorie en de aanbidding krijgt die hij waard is om te ontvangen. Niet om wat hij geeft, maar om wie hij is. Amen. Daar is priestervolk op gericht. Aanbidding. Ja, dat doe je niet bij de poort. Maar dat doe je eerst en vooral bij het reuken of vooral daar. Ja, en als je dan naar buiten komt als priester, dan zeggen ze, je kan wel ruiken waar je geweest bent. Waar ruiken we naar, hè? Wat gaat er van ons uit? Wat ruiken mijn kinderen van mij? Kijk, dat ze alleen weten dat ik vanavond in Ermelo ben, is niet genoeg, hoor. Ja, mijn vader geeft vanavond Bijbelstudie in Ermelo. Nee, het gaat erom, proeven ze iets, ruiken ze iets van de tegenwoordigheid van God in mijn leven. Dat is iets anders dan mooi praten. Dat heeft met een leven te maken. Wat is tot eer van de Heere God? En ik geloof dat hij ons daartoe niet alleen oproept, maar dat ons daartoe ook in staat stelt. Begrijp je nu? Waarom ik zo hamer op die geestelijke groei in ons leven. Niet als doel op zichzelf, maar hoe dieper je het heiligdom ingaat, hoe meer je groeit in genade en kennis van de Heer Jezus Christus, hoe meer je tot aanbidding komt. Hoe minder het over mij gaat. En verlost te zijn van jezelf is de grootste verlossing in je leven. Wat loop je toch vaak tegen jezelf aan? Of ben ik de enige? In de begintijd van mijn geloofsleven dacht ik altijd, lig aan die en lig aan die. Maar het grootste probleem zit hier. En naar de mate dat ik dieper het heiligdom inga, ben ik steeds minder met mezelf bezig. Nou, dat is bevrijdend, toch? Dat is heerlijk. Want dan ben je met Heer Jezus bezig. Dan is Hij de belangrijkste persoon in je leven. Psalm 141, vers 2, daar staat, laat mijn gebed als een reukwerk voor uw aangezicht staan. En dan gaat het vooral om dat gebedsaspect wat wij noemen aanbidding. Aanbidding. De Heer Jezus verhogen. Hem eren. Hem aanbidden. Nou, blader even met mij naar Matteüs 27. Want nu gaan we in het heilige in. Vanuit het heilige naar het heilige der heiligen. En dan wil ik toch even dat lezen. Dat vind ik toch mooi. Want zelfs daar mocht het priestervolk niet inkomen. Hè? De gemiddelde Israëliet kwam tot het brandofferaltaar. Heb ik vorige keer uitgelegd. Het priestervolk en de hoge priester, die mochten sowieso in het heilige. Maar je weet, Yom Kippur, grote verzoendag, één keer in het jaar, mocht de hoge priester het heilige der heiligen in. En dan is het toch mooi om die bekende woorden uit Matteüs 27 met elkaar te lezen. Daar spreekt de Bijbel over het sterven van de Heer Jezus. Wat staat er dan in Matteüs 27, vers 50? En Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Etcetera, etcetera. Het voorhangsel scheurde in tweeën. Dat is een bijzonder moment geweest. Maar dat was niet het voorhangsel van de tabernakel. Dat voorhangsel was 5 bij 5. Nou, dat is ook een wonder, toch of niet? Als een voorhangsel van boven naar beneden scheurt, wat 5 meter bij 5 meter is. Maar ik heb de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus erop nageslagen. En weet je wat hij zegt? Het gaat daar niet over het voorhangsel van de tabernakel, maar over het voorhangsel van de tempel. En hij beschrijft dat voorhangsel, schrik niet, als maar liefst 7 meter breed en 24 meter hoog. Met een dikte van 10 centimeter. Als deze Joodse geschiedschrijver liegt, dan lieg ik. Maar ik geloof dat hij dat getrouw heeft weergegeven. Waar het even om gaat is de verwondering, hè? 7 meter breed, 24 meter hoog, 10 centimeter dik. En dan van bovenaf naar beneden. Ja, dat moest ook wel, want van beneden af was er geen scheur aan. Dat is onmogelijk. Moet je even een stevig gordijn proberen te scheuren. Hè, die ouderwetse. Dat valt al niet mee. Laat staan dat het 10 centimeter dik is. Ik hoop dat het land. Dit is zo'n godswonder. De oplossing kwam echt van boven naar beneden. Met de Heer werd gesproken, al het goede komt van boven. Maar dat was hier in Matteüs 27 zeker het geval. Want die gerubs die op dat voorhangsel waren geborduurd. Hè, dat voorhangsel had ook weer die vier kleuren. Hè? Blauw-purper, rood-purper, scharlakenrood. Fijn wit linnen, noem maar op. Maar daar stonden ook gerubs op. En die bewaakten het heilige der heiligen. Daar mocht je niet in komen, want die zou ter plekke dood neervallen. En nu scheurt dat voorhangsel. Met andere woorden, de toegang wordt vrijgemaakt. Zie het voor je gebeuren. Wat is dat geweest? Ik weet het niet. Maar voor degene die dienst deden op dat moment. Dat is aangrijpend, misschien wel angstaanjagend geweest. Want dat was niet het enige wonder wat er gebeurde. Er gebeurde op dat moment nog veel meer, op het moment dat Jezus de geest gaf. En waarom gebeurde dat op dat moment? Luister goed. Omdat naar mijn overtuiging dat het moment was dat het volmaakte offer gebracht werd. Wat de Vader in de hemel goedkeurde. En waarmee naar mijn overtuiging ook de schaduwdienst ten einde was gekomen. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Nou, dat hebben ze geweten dat het nieuw geworden was. Niet alleen dat voorhangsel schudde, maar er stonden zelfs doden op, et cetera, et cetera. Nou, je kent de geschiedenis. Dat is iets geweest. En waar ik dan over nadenk en waar ik niet alle antwoorden op heb, is hoe kan het dat daarna gewoon de dienst weer is opgepakt? Je zou zeggen, nou, dit is zo'n indrukwekkende gebeurtenis. Dit is een kantelmoment in de geschiedenis. Ja, dat was het ook. Maar heeft men er ook zo op gereageerd? Aangrijpend, hè? Maar ja, hoe vaak wordt er vandaag niet gepredikt dat het voorhangsel is gescheurd en mensenlevens veranderen ook niet? We zijn niet veel beter. Hoe komt het dat als ik vandaag zeg de toegang tot de Vader is vrij, dat mensen, moh. Is dat bijzonder? Of dat bijzonder is. En ik zou er maar gebruik van maken, want er komt een dag dat je een groot probleem gaat krijgen. Begrijp je wat ik bedoel? Laten we ons nou niet verheffen boven het Joodse volk, want we zijn niet heel veel beter, hoor. Of genade moet ons ten deel gevallen zijn, waardoor we verlichte ogen van het verstand hebben gekregen. He? Maar dit is iets geweest. Het voorhangsel scheurde. En dat wat verboden terrein was, wordt toegankelijk gemaakt. Nou, dat is zoiets bijzonders. Dat is zoiets wonderlijks. Je staat erbij en je kijkt ernaar. Het is volbracht. Tetelestai. En van daaruit kunnen we zeggen vandaag, voor allen die in Christus Jezus zijn, dat er geen veroordeling meer is voor hen die in hem zijn. Want uit de geschiedschrijving wordt wel verteld dat als de hoge priester naar binnen ging, dat er een touw aan zijn voet werd gedaan. Misschien hebben we dat verhaal eens gehoord. Dat als ze de bellen niet meer hoorden rinkelen, ik laat de kleding van de hoge priester maar even liggen, maar als ze de bellen niet meer hoorden rinkelen, ja, dan was er iets mis. Maar ja, die man die kon ook in elkaar zakken natuurlijk. Nou, dan kon je hem eruit trekken, want dan hoefde hij zelf het heilige der heiligen niet in. Of het waar is, weet ik niet. Maar er zit wel iets in van de plaats die heilig was. En dat waar geen mens mocht komen, is nu toegankelijk gemaakt door een verse, een nieuwe en een levende weg, die Jezus zelf is. Ik ben zo blij dat ik vandaag leef. Oh, vind je het een makkelijke tijd? Nee, dat zeg ik niet. Maar het is wel de tijd dat ik met vrijmoedigheid tot God mag naderen. Want wat stond er in dat heilige de heilige? Daar stond de ark van het verbond, gemaakt van acaciahout, overtrokken met goud. En waar het mij vooral vanavond om gaat, daar was het verzoendeksel. En het is zo interessant, in de Hebreeënbrief wordt dat woord verzoendeksel genoemd, maar ook in Romeinen 3 wordt gesproken over een middel tot verzoening. En dat is in het Grieks hetzelfde woord. Als de Hebreeënbrief spreekt over het verzoendeksel en Paulus in Romeinen 3 over het middel tot verzoening, is dat hetzelfde woord. In Romeinen 3 gaat het over een persoon en in de Hebreeënbrief gaat het over een voorwerp. Die spreken over elkaar. Het verzoendeksel spreekt over de Heer Jezus Christus. Hij is met zijn eigen bloed, want de hoge priester op Yom Kippur, die wijdde de weg tot het heiligdom in. Hè? Werd geheiligd, werd besprenkeld, zo ging die heilige de heilige in. En de Heer Jezus is met zijn eigen bloed, niet met bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed de hemelen doorgegaan. En hij is uitgekomen bij de troon van de Vader. En wat is dat geweest toen hij daar binnenkwam? waar Jesaja 6 beschrijft, dat de heilige serafs daar roepen, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Dat gaat eindeloos zo door, tot in alle eeuwigheid. Daar kwam hij thuis, met zijn eigen bloed. En daarmee baande hij de weg. Ja, sterker nog, hij heeft jou en mij reeds meegenomen, zegt de Efezebrief. Want Christus is daar, maar ook de christen is daar. Nou, daar kan je toch niet bij mijn verstand? Dan zeg je vanavond alleen maar amen op en zeg je, Heere God, ik kan het niet begrijpen, maar geloof het wel. Ik sluit het in mijn hart. En ik wil u er alleen maar voor danken. Voor bedanken. En ik kom woorden tekort om u naar waarde te danken. Dat heeft u bewerkt. En zo mogen wij spreken over het verzoendeksel en over het bloed van Christus. En wat was er onder het verzoendeksel? Daar gaan we mee afsluiten. Er waren drie voorwerpen. De wet van God, die is onder het bloed. Daar was de staf van Aaron, maar dan moet je dit bij zeggen, die had gebloeid. En het gouden kruikje met manna. Drie voorwerpen onder het verzoendeksel. En dat is zoiets heerlijks. Dat is zoiets geweldigs, zoiets vertroostends. Nou, ik zal die eerste twee kort behandelen. Als het gaat over dat gouden kruikje met manna, dan spreekt dat over de trouw van God. He, over dagelijks voedsel, over brood des levens. He, want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven heeft. Het gouden kruikje met manna spreekt over de Heer Jezus. En over het voedsel wat hij wegschenkt in en door zichzelf te geven. De stenen tafelen, de wet. Wet klinkt altijd wat negatief, hè, maar de wet is eigenlijk heel positief. Dat wil gewoon zeggen levensinstructie of onderwijzing, Torah. En die is gebracht onder het bloed. De Heer Jezus heeft de wet tot in de punt en de komma vervuld. En de Bijbel zegt dat als wij deel hebben gekregen aan de Heilige Geest, deel aan het nieuwe verbond, hè, waar wij al een voorvervulling van ontvangen, omdat we deel hebben aan het bloed van het nieuwe verbond, dan zegt de Bijbel dat de wet van God in ons hart is geschreven. De wet onder het bloed wil zeggen dat is een wet die mij niet meer veroordeelt, maar de wet die in mij is. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Hij veroordeelt niet meer. Hij werkt niet meer van buiten naar binnen, maar hij werkt vandaag van binnen naar buiten toe. Dat is heel ontspannen. Word je blij van de wil van God vandaag? Heb je daar een vreugde in? Het Joodse volk kent het feest van de vreugde van de wet. Nou, als je nou een vervulde wet mag kennen, als je weet dat de Heer Jezus aan alle eisen van Gods heiligheid en gerechtvaardigheid heeft voldaan, en dat je in hem bent, dan ben je in hem ook meer dan een overwinnaar. Dat heeft niet altijd met je gevoel te maken, bij mij ook niet. Ik voel het niet altijd, misschien jij wel, maar dat mag ik weten. Dat mag ik geloven, dat mag ik aanvaarden. Dat mag ik mijn eigen maken, daar mag ik hem voor loven, danken en prijzen. Dat is zo bijzonder. Psalm 40 vers 9 zegt, ik vind ter vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. En hier wordt natuurlijk aan getornd, aan al die waarheden, aan Gods principes. Als je Paulus leest, dan heeft hij alle geboden uitgewerkt in het Nieuwe Testament, eigenlijk behalve het Sabbatsgebod. Maar alle geboden werkt hij in zijn brieven uit. Dus al die geboden die bestaan nog steeds in die zin dat het, zoals wel eens wordt gezegd, evangelische vermaningen zijn geworden. Begrijp je? Hij werkt alles uit. Dus in die zin is het vaderhart van God niet veranderd. Dat wat op zijn hart is, was er toen, maar dat is er vandaag nog. Dat ik heilig met mijn vrouw leef, dat is nog zijn verlangen vandaag. Dat is nog zijn opdracht. Dat ik niet mag stelen, moet ik nog niet doen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus in die zin staat hij nog, maar het is een vervulde wet. In Christus heb ik ook deel gekregen daaraan. En werkt hij niet meer van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. En dan dat laatste. En dat is wel een hele interessante. Die staf van Aaron die gebloeid had. Nou, als je dat na wil lezen, die hele geschiedenis staat prachtig genoteerd in Numeri 17. En dat is wel een les voor ons, want het is eigenlijk van alle tijden dat het in de gemeente gaat om macht. Hè, er is altijd de vraag, wie heeft hier de leiding? Wie bepaalt hier? Wie heeft gezag? Wie is de baas hier? Nou, er was gemor onder de Israëlieten. Wie had nou de leiding? Wie had nou de autoriteit? Er was discussie over, gemor staat er. En toen zegt de Heere God, laat vanuit elke stam de leider naar voren komen en laat die bij het heiligdom een staf neerleggen. En de staf die zal bloeien, dat is degene die van mij het bevoegde gezag krijgt om leiding te geven aan mijn volk. Dan is dat ook klaar. Begrijp je wat ik bedoel? Al dat gemor, wie is de baas? Ik zou iemand aanstellen. Soms is dat nodig, hè? Nee, dat is altijd nodig. De Heere God werkt door middel van gezag. Geloven we dat nog vandaag? Wij bevinden ons in een gezagscrisis. Op allerlei niveaus. In de gemeente. Ik heb een keer een stel die wilde trouwen. Die vroeger zou je ons willen trouwen? Ik zei, nou, dat wil ik wel doen. Maar we ontdekten dat het een en ander mis zat in het leven van die jonge man. Dus daar kwam ik achter. Daar heb ik hem mee geconfronteerd. Of dat heb ik met hem gedeeld. Ik zeg, het is goed om te trouwen. Maar ik zou het nog even uitstellen. Ja, maar waarom dan? Ik zei, nou, om die en die en die reden. Ja, maar ik heb het restaurant al af. Ik zei, ja, dat maakt me niet uit. Dan bel je ze toch even. Dan schrijf je een half jaar op of een jaar. Maar het lijkt me verstandig dat je dat uitstelt. Want je kan beter nu de zaak grondig aanpakken in je leven. Voordat je in de toekomst brokken gaat maken. Dat is toch pastoraal of niet? Ja. Maar ja, dat is nogal wat. Hè? Als je tegen iemand zegt, ja, moet een half jaar uitstellen of een jaar. Maar er komt wel iets openbaar. Wat wil je? En ik vond het voor haar ook heel belangrijk. Ik was benieuwd hoe zij zou reageren. Zij had heel blij moeten zijn. Ik ben blij dat hij het is zegt. Dan kan hij eraan gaan werken. Want zij draagt ook de gevolgen van zijn probleem, of niet? Dus het was heel pastoraal. Maar wat zij dus doet, als jij het niet doet, dan gaan we weg. Nou, dat is vandaag. Wat je natuurlijk. En dan gaan ze naar een andere club. Dus ze zeggen, kom binnen. Je wilt trouwen? Prima. Terwijl ik zou vragen, waar kom je vandaan? Waarom ben je weggegaan? Waarom kon je daar niet trouwen? Wat was er aan dan? Dat zou ik willen weten, want ik ga niet zomaar iemand trouwen die bij een andere club vandaan gestuurd is, toch? Maar we doen wat goed is in onze eigen ogen. En als we het hier niet willen, dan gaan we daarheen. Gezag is iets moeilijks vandaag. En dan bedoel ik gezond Bijbels gezag. Maar we hebben het op allerlei niveaus. Tot in de kleutersklas toe. Gezag moeilijk. Maar het is heel Bijbels. En hier zie je dat de staf van Aaron bloeide. En wat zei de Heere God daarmee om kort te gaan? Aaron wijs ik aan als degene die gezag heeft over jullie. En ik roep jullie op om je aan zijn gezag te onderwerpen. Wie was Aaron? Dat was de eerste hoge priester. Wie was de laatste? De Heer Jezus. Ik heb zondag gesproken over die stem die klonk uit de wolk. Dat was net de staf die gebloeid had. Want wat zei die stem? Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik wel behagen heb. En dan hoort naar hem. Wie heeft vandaag gezag? De Heer Jezus Christus. Dit is zo belangrijk vandaag. Aaron werd in die tijd aangewezen als de gezaghebbende. Bevoegde autoriteit. En het volk moest zich vrijwillig aan hem onderwerpen. En dat met blijdschap en vreugde. Want gezag, Bijbels gezag, is heel positief. Geloof je dat? Als gezond Bijbels gezag wordt uitgevoerd, dan floreer je als gelovige. Dan zeg je, wat heerlijk om onder zulke oudsten te leven, zeg. Bied me een stukje veiligheid en bescherming. Dat zijn mannen die voorop gaan, die koers houden. Die waken over mijn ziel, is toch heerlijk? Ja, dat is het Bijbels gezag. En dat is eigenlijk, dat is een vervelend woord, dat is positief, punt. En zo werd Aaron aangesteld en zo is de Heer Jezus aangesteld. En het is zo mijn gebed en verlangen dat je je elke dag vrijwillig onderwerpt aan hem. En dat je zegt, Heer Jezus, het kan mij nergens beter gaan dan onder de schaduw van uw vleugels. En dan onder uw gezag. Ik heb hem niet alleen aangenomen als mijn heiland, dat willen veel mensen vandaag nog wel. Als mijn heelmeester. Als mijn redder ook nog wel. Is toch heerlijk om straks op een grijze wolk en dan op een gouden citer heerlijk tot in de eeuwigheid liederen voor hem. Dus is toch fantastisch. Maar wil je hem ook vandaag aanvaarden als je heer? Als de kurios staat er van je leven. Nou, dat vinden mensen niet zo aantrekkelijk. Iedereen wil wel een toekomstige heerlijkheid. En vooral een zachte dood. Zo rustig overgaan. Maar wil je ook de weg van lijden gaan? De weg van zelfverloochening. En weet je wat de doop betekent? Dat je je verenigt, dat je je één maakt met een verworpen Jezus. Dat is je getuigenis bij je doop. Ik maak me één met hem die hier op deze wereld verworpen is. Bij hem voel ik me helemaal thuis. Nou, de amen stijgen nu ten hemel. Maar besef wel dat hij is afgewezen. En tot dat gezelschap behoor je. Maar ik wil hem niet alleen kennen als mijn heiland. Niet alleen als mijn redder en verlosser, maar ook als de Heer, de kurios van mijn leven. Als degene die alles voor het zeggen heeft. Mag ik eens vragen, zijn al jouw levensterreinen onder zijn beheer. Zijn alle deuren, alle kamers van je levenshuis open voor hem. En zegt, er is geen plekje verborgen. Hij kent me door en door, maar ik heb ze ook vrijwillig voor hem opengezet. Neem uw intrek, Heer Jezus. Doortrek heel mijn geestelijke huis met uw tegenwoordigheid. En ik wil in afhankelijkheid van uw leven onder uw heerschappij. Dan ben je bevoorrecht, toch? Waar denk je dat het je beter kan gaan? Bij hem of in deze wereld? Er zei ooit een hele degelijke dominee dit, dat vond ik wel mooi. Als ik in handen moet vallen, zo zei hij het, laat me dan niet in mensenhanden vallen, maar laat me in uw handen vallen, want ik ken uw hart. Dat is mooi, hè? Ben ik nooit meer vergeten. In mensenhanden, veilig in Jezus' handen. Nou, ik hoop dat je er iets van op hebt gepikt. Ik heb het al eerder gezegd, het is een sneltreinvaart, zijn we er doorheen gegaan, spoedcursus, tabernakel. Maar ik hoop dat je iets hebt ontdekt van wat er is in het vaderhart van God. Want hij wil je niet brengen bij de poort alleen, hij wil met je verder gaan tot in het heilige der heiligen. Want die ark van het verbond is een beeld van de troon van God. En dat is geen troon van oordeel, maar is een troon van genade. En ik zeg je met Hebreeën 10, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Vrijmoedigheid wil zeggen dat je vrij bent in het uiten van je gemoed. Ben je vrij? Naar de Heer toe? Ben je open, transparant? Over alle dingen van je leven. Maar ben je ook vrij naar mensen toe? Dat is belangrijk, hè? Dat kan. Dat mag. Dat is zo'n vrij leven. Dat is niet vrijpostig, hè? Dat weet je. Dat is iets anders. Dat is vrijmoedig. En nou zeggen sommige mensen, daar sluit ik me af in Hebreeën 10. Daar staat, wij hebben vrijmoedigheid. Dat is wonderlijk, hè? Daar staat niet, we bidden om vrijmoedigheid. Want dan zeg ik, wel eens in een gemeente laten we bidden met elkaar. En dan zeggen sommige mensen, ja, ik heb geen vrijmoedigheid. En dat klinkt mooi, maar het klopt niet. Hebreeën 10 zegt, je hoeft niet te bidden om vrijmoedigheid als je een christen bent. Er staat, wij hebben vrijmoedigheid. Op grond van mijn karakter? Nee, dat staat er niet. Op grond van mijn intellect? Ach, ook niet. Op grond van het werk van de Heer Jezus. Is dat niet een bevrijdende boodschap? Na vanavond ga je niet meer bidden om vrijmoedigheid, hè? Nee, we zeggen vanavond, wij hebben vrijmoedigheid. Lees het maar na vanavond, Hebreeën 10. Op grond van het werk van de Zoon. Dat is je geschonken. Is toch heerlijk? Je kan met vrijmoedigheid spreken over de hoop die in je is. Je kan met vrijmoedigheid met de Heer spreken over alle dingen die je omgaan. Je mag met vrijmoedigheid hem aanbidden. Je mag met vrijmoedigheid tot hem naderen. Dat die angst, die vrees van hem af, van je afvalt. Dat je met blijdschap en vrede en rust tot hem nadert. Want hij is geen God van oordeel meer, dat is weggenomen. Ik heb voordeel van hem. Mag ik dit zo zeggen vanavond? Ik heb genade ontvangen. En ik hoop dat deze drie avonden hiertoe leiden. Dat je ervaart dat je groeit in die verborgen omgang met hem. Dat je ervan geniet. Dat je niet zegt, ik moet stille tijd houden. Dat je zegt, hoe groot is het genot van de wandel met God. Dat je die intimiteit echt als een relatie gaat ervaren. Zoals Abraham de Heer kende, als een vriend. Vind je dat niet mooi? Ja, maar nee, ik ga het niet over jou, ik ga het over de Heer Jezus hebben. Op grond van zijn werk is het mogelijk. En er moet een moment komen in je leven dat je het ervoor gaat houden. En je zegt, al die aanklachten, ja maar ik, en ja maar, en ja maar, en ja maar, ja en amen. U zegt het. En daarom geloof ik het. Ik kom tot u met vrijmoedigheid. Dat wil de Heer. Zo heerlijk. Wij hebben vier jongens. En als ze vrijmoedig tot je komen en alles uiten wat in hen zit. Ik zeg, je mag tegen mij alles vertellen. Er is niks te gek voor me. Alles is al een keer langsgekomen in mijn leven. Maar wees vooral vrijmoedig. Dat is een eer voor mij als vader, toch? Ik vind het verschrikkelijk als ze iets achterhouden. Uit vrees voor hoe ik reageer. Dat vind ik verschrikkelijk. Deel het. Uit het. En dan ontstaat er iets van intimiteit en een diepe, hechte relatie. En zo mogen wij groeien. En ik kan alleen maar roemen in de Heer Jezus. Die heeft het mogelijk gemaakt. Ik was veraf. Ver van de troon van God af. Het was een enorme kloof, een scheiding. En hij heeft die scheiding overbrugd. Hij heeft me teruggebracht bij het vaderhart van God. Dat is het doel van de Heer Jezus. En dat is waar de Vader op wacht. Totdat je thuis komt, totdat je terugkomt. Dicht bij hem. Ik was verloren, maar ik ben gevonden. Ik was blind. En nu zie ik. Sterker nog, ik mag dagelijks die omgang met hem genieten, ervaren, beleven. En daar leef ik uit. Zullen we je daarvoor danken? Vader in de hemel, wij komen woorden tekort. Om dat geweldige complex, de tabernakel, onder woorden te brengen. Aan het hart te brengen. Ik voel me zo stuntel als ik over deze grote dingen spreek. Ik ervaar dat ik sta te stamelen, Heer, maar gebruik u dit woord. Tot verheerlijking van uw naam en tot opbouw van ons leven. Dat het ons helpt om niet alleen bij kennis te blijven, maar deze heerlijke waarheden te gaan praktiseren. U bent ons voorgegaan, Heer Jezus. U heeft de weg gebaand. Er komt niets van onszelf bij. En daar danken we u voor. We hoeven niks toe te voegen. We doen er ook niets aan af. We willen roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. We roemen niet meer in eigen kracht, niet in gaven of in wat wijsheid is. We roemen alleen nog in de Heer, in zijn dood en zijn verrijzenis. Vader, dank u wel dat u uw vaderhart hebt geopend in liefde tot ons. Door uw zoon te zenden, door hem te laten zien. En u zei het, Heer Jezus, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dank u wel dat u ons leidt door uw Heilige Geest. In de waarheid van uw woord. Dank u wel dat we dat woord vanavond met elkaar mochten openen. En het heeft ons verblijd voor het eerst of opnieuw. Geprezen bent u tot in alle eeuwigheid. Amen.
Wij hebben, en dan moet ik denken aan een lied in de bundel. Wij hebben de verlossing, is zo mooi om daarvan te getuigen. Wij hebben de verlossing door Jezus' dierbaar bloed. Maar dan had ik een ander lied opgezocht en dat komt dan weer heel dicht bij het reukofferaltaar. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Laten we dat doen en laten we dat staan. Jullie hebben zo lang gezeten. Trouwens, het viel me nog mee. Ik denk, nou, de langste dag, daar gaat hij wat van maken. De zon is nog niet onder, joh. Goed, we gaan samen afsluiten. En hou nou geen vakantietijd, waar Jacques het straks over had. Die Bijbel moet elke dag gewoon open. En die lofprijzing, dat moet uit het hart komen. Alsjeblieft. En dan gaan we, wat Bijbelstudies betreft, gewoon straks verder. Maar wij sluiten deze serie af. Het was even pijnlijk. Jacques die had een hele schema met reizen en conferenties en pasje en meten. Maar ik ben blij dat we het toch gered hebben. 3 avonden. Ze waren goud. Laten we het daar maar op houden. Dankjewel voor deze avonden. En we zien elkaar gauw weer in andere plek, Ermelo. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. En dat is 722 uit het blauwe boekje. Thank you.